Klim op een hoge berg, vreugdebode, Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode, Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. In zijn armen de lammeren vergaderen. En ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. En zo zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader, die is en die was en die komen zal. Amen. Ik wilde graag met u vanmorgen twee kleine stukjes lezen aan het einde van het Matthäus-evangelie. Matthäus, hoofdstuk 26, vers 30 tot en met 35. Matteüs 26, vers 30 tot en met 35. En na de lofzang, het Hallel, psalm 115 tot en met psalm 118 is dat. Na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Of je zult je aan mij ergeren. Of je zult me verlaten. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch, nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden allen een aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zei tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. En dan hoofdstuk 28, vers 16 tot en met 20. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Tot zover deze woorden uit de schrift en mogen de Heer deze woorden ook aan ons allen zegenen. Voordat we daar met elkaar over nadenken, zingen we nog met elkaar dat prachtige lied uit de bundel Opwekking, 354, glorie aan God. 354 over de glorie, de overwinning die hij behaald heeft op Golgotha.
Glory and glory.
Wat een prachtig lied. Glorie aan God. En wat hebben we dat prachtig gezongen. Wat een enthousiasme dat je mag weten dat de Heer Jezus werkelijk alles overwonnen heeft. En dat er maar één kan zeggen vandaag. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. We lezen hier in het stukje dat de discipelen teruggaan naar Galilea. Ze moesten als het ware de provincie van de religie, Judea, het religieuze centrum, moesten ze verlaten. Daar hadden ze eigenlijk maar weinig te doen. Ze moesten terug naar Galilea. En er staat letterlijk in de Bijbel het Galilea der heidenen. Het donkere Galilea. Er staat bijvoorbeeld in Matthäus 4, als de Jezus in Capernaum gaat wonen aan de zeeweg, misschien wel eens gehoord van de Via Maris, dat is de grote weg van Rome richting Irak, Damascus, en daar kwamen ze altijd langs Capernaum. Daar lag de grote legerweg waar heel veel Romeinse legers overheen gewandeld zijn, getrokken zijn naar het oosten van het land. En daar staat er in dat land van de schaduw des doods, waar de dood zo vaak geheerst heeft, daar woonde de Heer Jezus. Daar is hij met zijn werk begonnen. En daar was het juist ook zo donker. Weet je, de Heer Jezus zoekt juist die mensen op die in donkerheid gezeten zijn. Die het soms heel moeilijk hebben in hun leven. En misschien is het best wel goed om voor u, voor jou te weten. Hij zoekt jouw donkerheid op. Hij zoekt jouw verlaten zijn op. Hij zoekt je onmogelijkheden op. Hij komt naar je toe. En daar is hij te vinden. Daar terug naar Galilea. Ze moesten het allemaal achter zich laten. De Kruisberg, Jeruzalem, de stad waar de Jezus verschenen is, tot tweemaal toe aan de apostelen. Eén keer aan 10 apostelen en de tweede keer aan de apostelen met Thomas erbij. En dan zegt de Jezus, ik wil niet dat jullie daar gaan dwalen, daar in Galilea, maar we spreken af dat we elkaar ontmoeten op de berg. Daar staat hier heel duidelijk, de berg die Jezus hen bescheiden had. Je zou kunnen zeggen, die berg waar wij afgesproken hebben. Die berg die voor ons vroeger ook heel belangrijk geweest is. Als er gesproken wordt over de berg, dan hebben we te maken met Tabga. Misschien wel eens voor degenen die in Jeruzalem of in Israël geweest zijn. Dat is de berg van de zaligsprekingen. Dat is de berg waarop de Heer Jezus op de hellingen de 5000 gespijzigd heeft. Dat is de berg die uiteindelijk uitmondt de hellingen aan het meer van Tiberias. Dat is de berg waar zoveel gebeurd is, het begin van alles. Dat is ook de berg waarvan we kunnen lezen van toen af aan begon de Heer Jezus te prediken. Het koninkrijk is nabij gekomen. De berg waar alles begon. U kunt over die berg lezen in Matthäus 5, 6 en 7. U hoeft het niet op te slaan, maar daar hebben we de zogenaamde bergrede. En ik heb zo voor mezelf in de voorbereiding voor deze morgen deze bergrede nog eens samengevat voor u. Samengevat in 7 hele korte punten die ik u wil noemen. En als u voor uzelf de kans ziet om deze bergrede nog eens door te nemen, zou best wel heel goed zijn. Waar gaat het in deze bergrede om? Nou, die bergrede begint met zaligsprekingen. Zalig zij die treuren. Daar begint het mee. En dan eindigt het met zalig zij die vervolgd worden. En allerlei dingen moeten ondergaan. Is dat niet gebeurd in de Jezus leven? Zalig zij die moeten lijden. Daarna heeft de Jezus over de discipelen, jullie zijn het zout van deze wereld. Het licht op de aarde. Dan vertelt de Jezus van, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om het woord van God, de wet, te vervullen. dan gaat de Jezus hen leren het Onze Vader. Hij leert hen bidden. En hij leert hen te bidden, uw wil geschieden. En niet mijn wil. En we moeten dan terugdenken aan zijn gebed in de hof van Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarna zegt de Jezus hen, jullie hoeven niet te bezorgd te zijn over jullie leven. Wat er gebeurt in jullie leven, want jullie leven is in de handen van God. En dan leert hij hen dat als zij de Jezus willen volgen, dan is het niet een brede weg, maar er is een hele smalle weg. Een enge poort die tot behoud leidt. En weet u waar hij dan deze bergrede mee afsluit? Met die mensen die een huis bouwen, de een op het zand en de ander op de rots. En daar staat er, en bij die ene, toen de storm kwam, toen de regen kwam, toen de beproeving kwam, dan staat er, het werd één grote bouwval. Is het huis wat God wilde bouwen? Is de gemeente? Is de kudde die verstrooid wordt één grote bouwval geworden? Of is het zoals dat andere fundament, de rots waarop het huis gebouwd werd? De steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die rots die het fundament geworden is, waar de Heer Jezus zijn gemeente op gegrond gefundeerd heeft. En dan staat er, en er komen die stormen, en dan komt de beproeving, en dan staat er, en hij kon het niet aan het wankelen brengen. Dat is de gemeente. Dat is het huis van God. En daarmee eindigt de Heer Jezus deze bergrede. En het lijkt net of hij als het ware die bergrede weer oppakt en zegt, kijk eens, toen heb ik het verteld. Is het niet allemaal zo uitgekomen? Is het niet allemaal zo gegaan, zoals ik het jullie op die berg verteld heb? De Jezus zei, ga naar die berg. Ga naar die berg waar ik het allemaal verteld heb. Waar ik het allemaal uitgelegd heb, de lijnen uitgezet heb. Kom terug naar die berg. En daar zal ik jullie ontmoeten. Maar het gaat zo moeilijk. Het gaat zo moeilijk met de apostelen. Het zijn er 11 in totaal. En de 11 discipelen die vertrokken inderdaad naar Galilea. Maar ze gingen niet naar die berg. Ze gingen niet naar die berg waar de Heere hen wilde hebben. Weet je waar ze naartoe gingen? Ze gingen naar het meer van Tiberias. Dat trok hen veel meer. Misschien zijn ze even op die berg geweest. Misschien hebben ze gekeken van, is die er? Nee, hij is er niet. Nou, goed. En Petrus zei, ik ga vissen. Dat spreekt me veel meer aan. Ongeduld. Ze wisten wel waar ze naartoe moesten, maar het duurde voor hen veel te lang. En ze hadden eigenlijk hun eigen plan gemaakt. U zegt misschien van, hoe weet u dat nou? Dat die wonderbare visvangst daar in dat meer van Tiberias vooraf ging aan deze ontmoeting op de berg. Nou, dat kunt u aan het einde van Johannes 21 lezen. Want in dat stukje staat, dit was reeds de derde maal dat de Heer Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. De derde keer. De eerste keer was op die opstandingsavond met de 10 discipelen, terwijl Thomas er niet bij was. De tweede keer was met Thomas erbij. En die derde keer was dus niet dit op die berg, maar die derde keer was daar aan het meer van Tiberias. Heel duidelijk. Ze waren dus niet naar de plaats gegaan waar de Heer hen wilde hebben. Ze waren naar het meer vertrokken. En ze dachten zelf eigenlijk hun leven wel in te vullen. Nou, als je zelf je plaats bepaalt en zegt waar jij naartoe wil gaan, dan zul je heel vaak ervaren dat het allemaal op niets uitloopt. Want we lezen hier in de Bijbel, in Johannes 21, hoeft het niet op te slaan, de netten bleven leeg. De netten bleven leeg. Vanmorgen wil ik u vragen, bent u daar waar God u wil hebben? Bent u bereid om uw leven te laten leiden door God? Dat Hij de koers mag uitzetten voor je leven? Of ben je altijd maar bezig om je eigen plannen te maken? Om altijd maar je eigen plannen te maken en nooit de gedachte van Heere God, wat wilt u nou eigenlijk met mijn leven? Heer, wilt u vandaag mijn leven maar leiden? En me maar op die plaatsen brengen waar u mij wilt hebben? Dat moest Petrus ook leren. De Heer zegt tegen Petrus, Petrus, vroeger, toen je nog onvolwassen ging je naar de plaatsen waar jij, die jij uitkoos. Maar wanneer je eenmaal in je geloofsleven groeit en volwassen wordt, dan zul je zelfs je handen uitstrekken, staat er, en dan zal een ander je brengen naar plaatsen die jij nooit uitgekozen zou hebben. Zijn wij bereid om hem zo te volgen, om daar te zijn waar hij ons wil ontmoeten? Het is zo mooi dat de Heer, de herder, zijn schapen weer om zich heen verzamelt. De herder is geslagen. We hebben het gelezen in Matteüs 26. De kudde verstrooid. Nou, we hebben daar iets van mogen zien op het Sint-Pietersplein in Rome, dat de herder er niet meer is. En dan zie je eigenlijk wat een rouw, wat een verdriet dat teweeg brengt. Nou, nog erger is het als de grote herder, als je de grote herder kwijt bent, de Heer Jezus zelf. Want als je de grote herder, de Heer Jezus zelf, kwijt bent, ja, dan is de kudde echt verstrooid, hoor. Dan is het samenbindende, want de Heer Jezus is het die zegt, ik zal mijn kudde weer bijeenroepen. Dan is hij weg. En dan heeft de kudde geen bestaansrecht meer. O, wat mogen we blij zijn dat Heer Jezus de kudde, zijn verstrooide schapen, weer opzoekt en ze weet te vinden daarbij dat meer van Tiberias, waar hij 's morgens vroeg aan de oever van het meer stond en zijn discipelen weer opzocht en zei, kom en houd met mij de maaltijd. We hebben gelezen, misschien goed om dat even terug te slaan in Matteüs 26. Vanaf vers 31, waar de Heer Jezus zegt, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Laat ik u dit vertellen vanmorgen. Het is nacht. Het is nacht in deze wereld. Ja, natuurlijk, het is wel licht. Maar ik heb het idee dat het in de wereld om ons heen steeds donkerder wordt. Steeds meer nacht wordt. En dan staat er, gij zult uzelf ergeren aan mij. Gij zult met onbegrip ten opzichte van mij handelen. Of, zoals een andere vertaling staat, je zult me verlaten. Loslaten, zoals bijvoorbeeld in Markus geschreven wordt dat er een jonge man achter de Jezus aanliep. Ik weet niet of u dat kent, maar deze jonge man die was ongekleed, had in de gauwigheid een laken om zich heen geslagen. En die liep achter de Jezus aan en toen wilden ze hem pakken. En toen liet hij dat laken achter in de handen van hen die hem wilden pakken en hij liep naakt weg. Op allerlei manieren probeerde men Jezus maar te ontvluchten. Het werd nacht. Het werd moeilijk. Weet u dat het kruis van Christus, het meeste onbegrip, de meeste ergernis teweeg brengt in deze wereld? Ze begrijpen er niks van. Petrus die trekt zijn zwaard. Die zegt, dat is verhoede God, dat zal geenszins gebeuren. En later ontvlucht hij de Jezus met de woorden, ik weet niet waar je het over hebt, ik ken hem niet eens. Waar wij naar kijken, naar die discipelen, hoe zij zich als het ware ontrokken aan de Jezus. En zei, ja, maar daar wil ik niet bij horen. Dat kruis, dat gaat buiten mij om. Is het niet zo dat wij eigenlijk op dezelfde manier ook zo vaak zo reageren en zo handelen? We begrijpen er niets van. Kijk, wij lezen de geschiedenis van het kruis als een geschiedenis die al gebeurd is. Maar zij stonden midden in die gebeurtenis, hoor. Kunt u zich voorstellen dat de apostelen die naar die vertoning keken, daar aan dat kruis op Golgotha, dat ze zeiden, ik snap hier helemaal niets meer van. Hij kon lammen genezen. Blinden kon die ziende maken. Doven kon hij laten horen. Bezeten mensen kon... Hij kon over het water... Hij kon alles. Waarom doet hij nou niks? Waarom laat hij niet zien dat hij zo van het kruis af kan komen en dat hij sterker is dan al die vijanden? En waarom laat hij niet zien dat hij die soldaten zomaar... Kunt u zich die wanhoop van die apostelen voorstellen? Ze begrepen hier absoluut helemaal niets van. Heel veel mensen, ook om ons heen, begrijpen vandaag nog steeds niets van het kruis. Het is een ergernis. Maar dat niet alleen. Heel veel mensen ergeren zich ook aan het kruis wat zij zelf moeten dragen. Want dan legde Jezus inderdaad hen een kruis op, hen beproeving op. Het wordt soms heel moeilijk in hun leven. En dan moet je eens horen hoe er geschopt wordt tegen Christus. Heb ik dat nou verdiend? Waarom doet hij dat? Als hij nou een God is die alles kan, waarom? Oh, wat ergeren we ons vaak aan het kruis. Gij zult allen, lees het maar, gij zult allen aan mij aanstoot nemen. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus zegt. En het is ook gebeurd. En als ik zo pastoraal bezig ben hier in de gemeente, het is iets wat ik heel veel ook constateer in eigen gemeente. We roepen de Heer zo gauw op het matje en zeggen, Heer, daar begrijp ik helemaal niets van. Maar ondanks alles wat er gebeurt, en dat ze God als het ware loslaten en een eigen gang willen gaan, zoekt de Heer Jezus hen op. En dan vraagt de Heer Jezus aan Petrus, heel eenvoudig, na afloop van de wonderbare vis. En dat is iets wat mij de laatste week zo bezig gehouden heeft. Dan vraagt de Heer Jezus heel eenvoudig aan Petrus, en niet meer en ook niet minder, Petrus, hou je van me? Heb je me lief? Heb je me werkelijk lief? Nou, na deze week, na de afgelopen week, na alles wat we in ons leven gedaan hebben, en dat hoeven we niet allemaal te vertellen, vraagt er Jezus vanmorgen, en we zijn hier samen op de berg. We zijn hier samen op die plaats waar de Heer ons wil ontmoeten. We zijn hier samen op die berg waar we de wereld maar eens even achter ons laten, en al die dingen die ons bezighouden. En dan komt er Jezus naar je toe, en die zegt, hou je van me? Hij zegt niet van, wat heb je allemaal gedaan? Hij zegt heel eenvoudig, hou je van me? En dan vind ik het zo mooi, zoals Petrus dan uiteindelijk dat antwoord geeft. Dan zegt Jezus, of zegt Petrus heel eenvoudig, Heer, gij weet alles. Heer, u weet alles. U weet alles. U weet ook dat ik u lief heb. Sta er nou eens even bij stil, bij die kleine, vier kleine woordjes waarin Petrus zoveel zegt, Heere, gij weet alles. U kent mijn twijfel. U kent mijn verslaving. U kent mijn zonde waar ik zo hardnekkig mee worstel. U kent mijn karakter. U kent mijn vertwijfeling. U kent mijn vragen waar ik niet uitkom. Heere, gij weet alles. Neem dat alsjeblieft mee naar huis. Die woorden, die paar woorden van de Heer Jezus. Gij, of naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, u weet het allemaal. En ondanks alles dat u van ons weet, veroordeelt u ons niet. Maar geeft u ons een geweldige opdracht. kom en houd de maaltijd, zegt de Heer Jezus. Hij zegt in Openbaring 3, vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem luistert en de deur opent, ik zal bij je binnenkomen. Ik wil samen met je zijn en met jou de maaltijd hebben. Met jou tafelen, met jou aan tafel zitten. Wat is het prachtig. Hoewel de discipelen naar de verkeerde plek gingen, heeft de Jezus hen toch opgezocht. Ze meegenomen en heeft ze weer opnieuw uitgenomen. Weet je nog, die berg? Daar verwacht ik jullie. En wat hebben de discipelen gedaan? Waarschijnlijk zijn ze naar allerlei bekenden gegaan. En naar allerlei mensen die ze ontmoet hadden in die eerste tijd. En ze hebben gezegd, op de berg, daar ontmoeten we de Heer Jezus. Paulus, die zegt hier later over in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus toen verschenen is aan meer dan 500 broeders tegelijk. Wat een bijeenkomst is dat geweest. Daar op die berg. Niet alleen de 11 waren daar, maar zeer waarschijnlijk 500 broeders tegelijkertijd op die berg. En dan zien we twee dingen. En in die twee dingen kunnen we ook onszelf ontdekken. Kijkt u maar, als we weer even teruggaan naar Matteüs 28, dan wordt er op twee manieren gereageerd. Als er Jezus daar op die berg verschijnt, en ik hoop van ganser harte dat dat ook vandaag in uw leven mag gebeuren, want daar staat, toen zij hem zagen. En dat is ook mijn gebed voor vanmorgen. Dat u hier niet een predikant ziet staan, en dat we niet alleen maar mensen om ons heen zien, maar dat we de Jezus mogen zien, als degene die opgestaan is. Toen zij hem zagen. En wat staat er dan? Aanbaden zij. Ze aanbaden hem, maar sommigen twijfelden. Wat een verschil, hè? Sommige mensen vielen op hun knieën en aanbaden de Heer Jezus en dankten de Heer Jezus en maakten hem groot. En anderen die zaten daar met zoveel twijfels en met zoveel vragen. En misschien met zoveel schuldgevoelens. Mag ik eens aan jou, aan u, heel persoonlijk vragen, hoe zit u hier? Met stille aanbidding, met verwondering naar de Jezus toe, wat hij allemaal voor ons gedaan heeft, wie hij voor ons is, wat hij voor ons betekent en wat hij ook voor ons de komende week gaat betekenen. Of zitten we hier met allemaal twijfels? Met allemaal vragen, met allemaal problemen, met teleurstellingen misschien. Met gedachten van, we hadden gedacht dat het wel anders ging. In ons lichamelijk leven, in ons gezin, in ons huwelijk, met ons werk. Oh, wat kun je vertwijfeld raken. Maar als je vertwijfeld bent, dan ziet de Heer Jezus dat ook. Want wat zien we dan? Dan staat er, en Jezus trad naderbij. De Heer Jezus zei niet, kom maar naar mij toe. Maar hij trad naderbij. Hij zocht hen op. Hij wilde zo graag dicht bij hen zijn. Weet u, het is een groot verlangen van de Heer Jezus. Laat ik het maar heel duidelijk zeggen vanmorgen. Het is een groot verlangen van de Heer Jezus om dicht bij u te zijn. Om niet op een afstand te blijven, om niet een soort schim te zijn die je in het voorbijzien heel even gezien hebt van een wazige schim, Jezus. En dat was het dan. Hij wil niet dat als u vanmorgen naar huis gaat en u zit weer heerlijk aan de koffie, dat je kunt zeggen, nou, we hebben in een flits eventjes Jezus gezien. Hij treedt naderbij. Hij wil graag samen met je het leven door. Hij komt dichterbij. Hij komt dichterbij door de liederen die we met elkaar zingen. Hij komt dichterbij door de gebeden die we met elkaar uit mogen spreken. Hij komt dichterbij door het woord wat we met elkaar mogen spreken. Hij komt heel dichtbij door het feit dat hij beloofd heeft, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, dat ben ik. Door de werking van de Geest van God. Ervaart u vanmorgen dat de Jezus niet op de afstand blijft staan, maar dat hij dichterbij komt. Dat hij naderbij treedt. Dat hij jou opzoekt. Dat hij ook heel eenvoudig van jou een antwoord vraagt. Heb je me lief? Heb je me lief? Heer, gij weet alles. Hij treedt dichterbij. En dat niet alleen, maar dat het, en hij sprak tot hen, zeggende. Hij heeft ons iets te vertellen. Zo mogen we vanmorgen op die berg zijn. Zo mogen we vanmorgen hem ontmoeten. Zo treedt hij ons tegemoet. Zo spreekt hij tot ons en vergadert die uit elkaar geslagen kudde, die verstrooide kudde schapen, vergadert hij weer. Oh, we weten dat er een wolf is, dat er wolven zijn waarover de Jezus spreekt als hij het heeft over de herder. Dat hij zegt, en de wolf komt en rooft ze en jaagt ze uiteen. Oh, er zijn zo makkelijk van die elementen dat je je kunt laten gebruiken door de vijand van God, waardoor mensen uit elkaar gejaagd worden. En de Jezus die roept ze bij elkaar. Hij vergadert zijn schapen weer opnieuw. Hij roept ze bij elkaar. En hij spreekt tot hen. Heer, wilt u maar tot mij spreken? En dan eindigt hij deze ontmoeting met een geweldige belofte. In vers 18, laat het maar lezen, dat er Jezus naderbij treedt en zegt tot hen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Weet u, dat is de vrucht van Golgotha en de opstanding uit het graf. Hier laat de Heer Jezus zien, dit is er gebeurd, dit is de vrucht, dit is hetgeen wat God mij gegeven heeft. Satan die zei, als je voor mij je knieën buigt, dan zal ik je de koninkrijken van deze aarde geven. Maar wat lezen we nu? Mij is gegeven alle macht in de hemel, de hemelse macht, alle hemels geweld en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ben je bereid je over te geven aan die macht? Wil dat zeggen dat we hier in deze wereld niets meer met Satan te maken zullen krijgen? Ofwel, is het zo dat als wij vandaag naar de gemeente kijken, als we naar onszelf kijken, als we naar de gebeurtenissen in deze wereld kijken, dat we dan inderdaad zien, oh ja, zie je het? Alle macht is in de handen van de Jezus, zien we dat dan? Nog niet, hè? De Hebreeënbrief zegt het ook, maar thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar hij heeft wel alle macht. Er komt een moment dat hij die macht ook daadwerkelijk zichtbaar in deze wereld ook uit gaat oefenen. Inderdaad, alles wat gebeurt hier op deze aarde is niet altijd de wil van God. Zeker niet. Het is zelfs zo dat Paulus als apostel zegt, er is een Satan die mij met vuisten slaat. Nou, dan denk je van mij is gegeven alle macht. 3 keer gegeeseld, honger geleden, gestenigd, schipbreuk geleden, mij is gegeven alle macht. Paulus kon wel zeggen aan het einde van zijn leven, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid. Mij is gegeven alle macht, dat betekent dat wij te allen tijden in de handen van de Heer Jezus zijn. En ook al begrijpen we het niet altijd, in het boek Daniël, waar we in de Bijbelstudies mee bezig zijn dinsdagavond, hebben we het afgelopen keer gezien dat Daniël het steeds heeft over God de Allerhoogste. Uiteindelijk zijn we niet aan het lot overgelaten, Maar kan de Heere zelfs negatieve, moeilijke dingen laten meewerken ten goede voor ons eeuwig heil. Mensen, wat is het geweldig dat de Heer Jezus kon zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt hij, gaat. Drie hele korte commando's zou je kunnen zeggen. Ik heb ze samengevat in gaat, maakt en leert. Doopt heb ik maar even erbuiten gehouden. Want dat heeft een andere betekenis hier even. Hij zegt gaat, maakt en leert. Hij zegt als het ware kom in actie. Die boodschap, de opstanding, dat kruis van Christus. Mensen, dat moet je niet voor jezelf houden. Gaat. Vertel het aan anderen. Geef het door. Gaat. Blijf niet angstig in dat zaaltje zitten met die deuren dicht. Maar gaat. Ten tweede, maakt. Wij hebben een scheppende kracht in ons gekregen. Zoals God ook dingen ging maken bij de eerste schepping, zo zijn wij compagnons van God geworden om te maken. Niet te breken, niet af te breken. Oh, sommige mensen, ook hier in de gemeente, kunnen met negatieve kritiek zoveel afbreken. En dat is zo simpel. En het gebeurt meestal door de mensen die geen enkele taak in de gemeente uitoefenen. Oh, wat is het makkelijk om dan niet te maken, maar af te breken. De Bijbel zegt, gaat en maakt. Laat die scheppende kracht van Gods geest door jou heen werken, zodat mensen opnieuw geboren kunnen worden en eeuwig leven ontvangen. En het derde, dat staat zo mooi, leert. Onderwijs hen, laat hen zien. Onderwijzen? Oh, hier staat dat dit mensen zijn die ongeletterd zijn. In Handelingen staat zelfs dat deze apostelen ongeletterde, in het Grieks staat er zelfs het woordje wat je kunt vertalen met analfabeten waren. Moeten zij onderwijzen? Weet u, de Heer Jezus die stelde geen vertrouwen in hun capaciteiten, maar in dat wat hij door hen heen kon doen. We hoeven niet hele hoge opleidingen te hebben om allerlei dingen te doen voor hem. Het allerbelangrijkste is, wil jij je vissersleven, wil jij je timmermansleven, wil jij je gewone dagelijks leven aan hem geven, dan kan hij jou gaan gebruiken om anderen te onderwijzen. Ik vind het zo mooi, ik heb dat even overgeslagen, maakt de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen. Nou, u weet, 15 mei hebben we weer een doopdienst. En er zijn verschillende mensen die zich aangemeld hebben. En als we niet oppassen, dan hebben we een hele grote groep die zich 15 mei laat dopen. En als u gedoopt wil worden, ouderen en jongeren, meld u zich aan. En dan kunt u zich toevoegen tot deze kring van hen die inderdaad dat kruis wil volgen. En zich niet wil ergeren aan het kruis, maar dat kruis wil toepassen in je leven. Dat we met Christus begraven zijn. En met Christus opgestaan zijn in nieuwheid des levens. Wat ik hier zo heel mooi vind, in dit stukje, daar staat, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. En daar staat er in de NBG-vertaling, als tweede, en doopt hen. Maar in de Statenvertaling en in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het eigenlijk heel anders en veel betrouwbaarder, zoals het in het Grieks daar staat. Weet je wat er letterlijk staat? Maakt al de volkeren tot mijn discipelen, goed opletten, door hen te dopen. Begrijpt u het? Niet eerst discipel en dan dopen, nee, je wordt discipel door de doop. Maakt ze tot mijn discipelen door hen te dopen. Zou u een discipel van Jezus willen zijn? Een volgeling, een leerling, dat kan niet anders dan door de doop heen. Dan door het sterven heen. Dan door het begraven en opstaan heen. Dan door het volgen van de Heer Jezus. In kruis, sterven, begraven en opstanding. En dan eindigt de Heer Jezus met die prachtige woorden. En ik ben met je. Ik ben met je. Waar je ook naartoe gaat. Wat er ook gebeurt met je leven. Als een schaduw, hij is met je. Niet alleen bij je, maar ook voor je. Hij gaat met je mee. Al de dagen, in regen of zonneschijn, in winter of zomer, dag en nacht, al de dagen tot de voleinding der wereld. Mensen, wat een ontmoeting daar op die berg. En wat is het geweldig dat we elke keer weer opnieuw onze heiland zo mogen ontmoeten. Amen.